Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We zingen Psalm 77, het zesde en het zevende vers. Psalm 77, vers 6 en 7. Wij doen u eerst met de ganse strijdende kerkbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dan zingen wij uit Psalm 146, het achtste vers. Het is de Heer van alle Heren, Sion's God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion, zing uw God daar hier, prijs zijn grootheid, loof den Heer. Daarna lezen wij uit het Oude Testament, de profetie van Jesaja, het 50ste hoofdstuk. Ik noem u Jesaja 50.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. De scheidbrief van uw liedermoeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers, aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik, en er was niemand? Waarom riep ik, en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed den hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met een moede een woord ter rechter tijd te spreken. Hij wekt al het morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hoore gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug dengenen die mij slaan, en mijn wangen degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Wie is er onder uw lieden die den Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Zie gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken ompot, wandelt in de vlam van uw vuur en in de sprangen die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van mijn hand, in smart zult gij lieden liggen. Tot dusver.
Laat ons samen de Heer om zijn zegen bidden. Heere, die in de hemel woont, en die hier op de aarde uw geest uitgestort hebt, bedien ons met die geest, dan zullen we waar zijn voor u. In het naderen tot uw genade troon. Waar zijn in de erkentenis van onze armoe, van onze leegte, van onze zondigheid en verlorenheid. Maar ook waar zijn, wanneer we onze stem tot u in de hemel opheffen, in het vertrouwen dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Omdat ge nooit verlaat wat uw hand begon, hoe donker ooit Gods weg moogt wezen, gij ziet in gunst op die u vrezen. Heel de kerkgeschiedenis van begin der wereld is er een getuigenis van, en ge verandert niet. Ge zijt gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Daarom roepen we u aan, Heere, want we hebben het nodig. We hebben geen oren om te horen en geen harten op te merken. We hebben uw genade nodig, die ons hart verandert, die onze zinnen verandert, die ons doet bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet die op de aarde zijn. En dat is toch ons natuurlijk bestaan, Heere. Als we u niet in het oog hebben, dan denken we alleen aan wat beneden is. Eten en drinken en plezier en vakantie en alles wat bij deze wereld behoort, zonder dat we opblikken en uw hand zien die ons voedt en onderhoudt en die ons rust geeft, ook voor ons lichaam in de tijd van de vakantie. O Heere, wil het ook door deze preek van deze middag aan ons doen blijken dat wij wel menigmaal denken, soms ook zeggen, de Heere denkt niet aan mij. Hij heeft me vergeten. Ik moet alleen me weggaan, ik moet zelf uitzoeken. Maar dan zegt u van den hemel, mijn ogen is op u. Ik ken u. Ik luister naar u. Ik hoor of ge niet aan mij roept, aan mij smeekt. Om mijn leiding, mijn genade, mijn ontferming. O, zou u dat in onze harten willen werken. Onze dode harten levend maken door het evangelie. Door de kracht van uw genade. Dan gaan we geloven. Dan worden we schuldigen. Dan zijt gij de rechtvaardige. Dan beschuldigen we u niet langer als tegen ons te zijn. Maar dan tellen we uw barmhartigheden en er is geen einde aan. Heere, leer het ons. Leer het ons voor het eerst. Maar leer het ons ook elke keer weer opnieuw. We hebben het nodig, Heer. We kunnen alleen met genade verder. En leven tot eer van uw naam. We zijn onszelf geen dag toe betrouwd. We dwalen allen als schapen. En we keren ons een iegelijk naar onze eigen weg. Maar laat ons vanmiddag zien dat ge ook onze ongerechtigheden op hem deed aankomen. Die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Om die verloren schapen terug te brengen naar het vaderhuis. Naar de veilige stal, naar de grazige weide. Om zondaren weer tot God te bekeren. O, dan gaat de glans van deze wereld af. Dan geeft u ons te beleven, het is mij goed nabij God te zijn. O Heere, dan is het ook goed, want u maakt het goed. U hebt het goed gemaakt. Toen u de hemel scheurde en toen u getuigenis gaf van het offer dat u behaagde. Toen heb u gesproken voor de oren en voor de ogen van bekeerde en onbekeerde mensen. Toen ge aan het kruis van Golgotha genoegdoening vond, toen heeft de wereld het gezien dat er iets bij u veranderd was. En mogen we het vanmiddag ook zien. Mogen we ziende op dat enige offer vluchten naar die vrijstad waar ontkoming is. Dat wonder mogen zien, mogen aanschouwen met een oog des geloofs. Dat we wel verloren zijn in zonden en schuld. Maar dat de redding is nog wel in de tijd der genade, de welaangename tijd, de dag van zaligheid. Geef voor onze jongens en meisjes toch oog voor, Heer. Er is zoveel te beleven in deze wereld. en het gaat zo vlug voorbij. We zijn zo gauw oud geworden. Oud wou het mogen worden. En dan wordt het lot beslist voor eeuwig. Dan is er geen terug meer. Wat we gedaan hebben, hebben we dan voor eeuwig gedaan. En wat we nagelaten hebben, hebben we voor eeuwig nagelaten. En u komt zo hartelijk te nodig. Juist als we nog jong zijn, mijn zoon. Mijn dochter, geef mij uw hart. O God, wil u met uw genade ons daartoe bewegen. Want we zijn er te afkerig, te eigenwijs, te zonder voor om het uit onszelf te doen. En wat wij niet kunnen, wat we ten diepste ook niet willen, omdat we de wereld lief hebben met al wat erin is, liever dan u. O God, we zeggen het met pijn, met diepe schaamte, maar het is toch de praktijk van ons alle leven. Tenzij dat. Tenzij we in uw ogen genade vinden. En uit uw hart mogen aflezen dat u ons niet haat. Maar dat u gekomen zijt om goddelozen met God te verzoenen. Mensen zoals wij. Te bekeren en het eeuwige leven te geven. Zou u dat vanmiddag willen doen. Dan zullen onze kinderen zelfs tot u komen. Om zich door u te laten omhelden. En te laten zegenen zoals vroeger. Dan zullen onze jongens en meisjes zeggen. Weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten. Hoe rijk dan ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En mogen we het ook als vader en moeder. Al kroont de grijsheid onze slaven. Dan is er nog een weg naar uw Heere dat we dan de tijd kostelijk zouden achten. Laat uw woord diep ingaan in ons hart. Doe uw koninkrijk komen. Denk zo aan ons, Heere. Voorbidder ans vaders rechterhand. Gezegende des vaders, Heere Jezus Christus. Onze borg en zaligmaker. Zonder u kunnen we niet leven. Zonder u kunnen we niet verder. Gij zij de troost van ons hart, de sterkte van ons leven, het uitzicht. Zijt gij, o God, verlaat ons niet. Laat ook uw koninkrijk komen onder degenen die u niet kennen. En vertroost uw volk. In alle moeite, in alle verdriet, in alle twijfel. Breek de strikken van het ongeloof. Waarin ook uw kinderen zo menigmaal verstrikt geraken. Wanneer we ons geloof willen bouwen op wat we zien. Dat gaat altijd verkeerd. Maar mogen we ons geloof bouwen op die onzienlijke. Op het woord van uw genade. Dan zullen we troost hebben. Troost ook in de moeilijkste omstandigheden. Dan zullen we het zingen. Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Gebruik ook uw woord in deze middag. Om dat in het leven van uw gemeente te bevestigen. En breng het toe, Heren. Die tot nu toe zonder u voortleeft. Dat ze met ons komen mogen. Om voor Israëls God neder te buigen. En in uw zalige dienst te mogen overgaan. Zie neder in genade op degene die thuis moeten blijven. De zieke, de eenzame. De rouwdragende, gekent ze alle, Heren. Vertroost zo daar waar ze moeten verblijven, ook in het ziekenhuis, die zuster der gemeente. Ach, we bevelen ze ook nu aan u, vergeet ze niet. Laat ook in de avond van haar leven het licht van uw genade schijnen. Opdat ze bij uw ontferming zou mogen vinden in haar weduwschap, in haar ziekte en in haar zwakheid. We dragen ze alle aan u op, Heren, die u hulp. Hun bijzonder nodig hebben. Denk ook aan al de arbeid der liefde. Ver buiten onze grens. Overal waar zondaren bezocht worden. Met het licht dat van uw aangezicht straalt. Wil het werk der zending. En de evangelisatie met uw keur. De keur van uw zegening achtervolgen. Denk aan ons vorstenhuis. Aan onze regering. Aan alle die geroepen worden. Het land te regeren. Heere God. Laat uw woord gezag hebben. Laat het niet verder vertrapt en genegeerd worden. Laat er nog mannen opstaan die staan in de kracht en in de mogendheden van de Heere, Heere, wat bij de mens onmogelijk is. Dat is toch mogelijk bij u, want gij regeert. Doe ons daarvan doordrongen zijn en ge zult uw hoogheid tonen. En ge zult de teugels van het Godsbewind niet uit uw handen geven, nooit en aan niemand. Want gij zijt onze God gisteren, heden en tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 74, 11, 12 en 15. 74, 11, 12 en 15. Ach, waarom trekt u anders van ons af, uw rechterhand die ons ten steun kan strekken? Hij wil er eens uit uw boezem trekken en maken eens aan uw strenge straf. Gij evenwel, gij bleef dezelfde, o Heer. Ge zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaf en uit uw hemelwoning voor die te zoog. Uw haters ging te keer en het vijftiende, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. Het zij een fontein deed uit een rots opspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. 74, 11, 12 en 15. U krijgt aan gelegenheid uw dankoffer af te zonderen voor de kerk en de diaconie. Geliefde in het woord van God dat we u vanmiddag willen prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 50, de versen 1 en 2. We lezen daar het woord van de Heer aldus. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers, aan wie ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheid heden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik, en er was niemand? Waarom riep ik, en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot de woestijn, dat er vis stinkt, omdat er geen water is, en sterft van dorst. We zouden boven deze tekst kunnen plaatsen, geen scheidbrief. Geen scheidbrief. Dat is een bewijs van Gods ontferming. Ook een bewijs van onze schuld. En ten derde, omdat die scheidbrief er niet is, geeft dat hoop op een genadige verlossing. Dus geen scheidbrief, dat is een bewijs van Gods ontferming, een getuigenis van onze schuld en een hoop dat God alsnog tot verlossing zal opstaan. Jesaja de profeet is wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. Met scherpe bewoordingen heeft hij de afval van het volk des Heren in zijn profetieën vermeld en aan het volk verkondigd. Als een andere Johannes heeft hij als een stem die roept in de woestijn de naam van de Heere genoemd en het volk opgeroepen weten te keren tot de God die ze verlaten hebben. Hij heeft geleefd in de dagen van de afgang van het volk van Israël. Nader en nader kwamen ze aan de ballingschap. Hij heeft het oordeel ronduit verkondigd met pijn in zijn hart. En ik zie dikke tranen langs zijn wangen lopen wanneer hij het bondsvolk, de kinderen God, het volk uit Israël gesproten dat zoveel gunst had genoten, moest aanzeggen dat ze welhaast zouden worden weggestuurd naar een vreemd land, dat het heiligdom verwoest zou worden en 70 jaren lang het ongenoegen God op hun rusten zou, totdat ze aan Babels stromen zouden bekennen dat ze God verlaten hebben. En tot een spot van de heidenen daar zouden nederzitten die een smadelijk toeriepen. Kom Jood, zing ons een van de liederen Sions. Jullie hadden toch een tempel en machtige zangkoren. Waarom zwijgen jullie nu? En dan zullen ze hun smadelijk antwoorden. We hebben onze harpen aan de wilgen gehangen. Want hoe zullen we een lied, een vreugdelied zingen, terwijl we in ballingschap zijn? Ja, ze gaan nog verder. Ze zeggen, de Heere heeft ons verlaten. En de Heere heeft ons vergeten. Zo ver durfden ze gaan. Wat kan toch een mens in zijn ijdelheid en in zijn hoogmoed verkeerde dingen zeggen en verkeerde dingen denken? Wat kan hij toch de werkelijkheid omdraaien? En zijn we daar allemaal niet debet aan wanneer het ons tegengaat? Overkomt het ons eigenlijk niet allemaal, bekeerd en onbekeerd, dat als er tegenspoeden komen in ons leven, gelijk gereed staan om te zeggen, dat doet de Heer. Dat heeft de Heer gedaan. Het is niet gelukt wat ik wilde. Hij komt mij tegen op de weg die ik dacht te kunnen gaan om voorspoed en eer en weelde te kunnen ontvangen. De Heere heeft alles afgebroken. In plaats dat we eerst tot onszelf inkeren. In plaats dat we zeggen, Heere, waarom rust uw hand op ons? Waarom zijn er zoveel gebreken in ons? Zijn het niet onze zonden die ons schuldig maken voor u? Want Heere, uw hand is toch niet verkort. Uw arm is toch niet verzwaard dat je niet zou kunnen verlossen. Het volk van Israël was daar nog niet gekomen. De weg naar de ondergang zou nog verder zijn. Jesaja heeft nog geprofeteerd. Toen het volk nog in hun eigen land was. Maar hij zag reeds. Hij zag reeds door de geest van de profetie. Dat het niet lang meer duren zou. En dan zal Gods getergde wraak losbarsten als een donderend onweer. En dan zouden ze worden weggevoegd. De tempel tot een puinhoop gemaakt. Die tempel waar ze van gezegd hebben. Wij zijn des Heren tempel. Die kan tot in eeuwigheid niet vallen. Kijk die schone gebouw. Die tempel die op Gods bevel gebouwd is. Die staat vast tot in eeuwigheid. Ja, zegt de Heren, vergeet het maar. Als je mij verlaat. Dan zal die tempel er ook aan gaan. Er zal geen steen, dat gold ook van de eerste tempel, later ook van de tweede tempel, op de andere gelaten worden. Dan zal het oordeel komen. En je kan met God niet spotten. Ja, je kan wel met hem spotten, maar dan spot je met jezelf. Want God doet wat hij gezegd heeft. Dat staat als een paal boven water. Daar is niks tussen te krijgen. God doet wat hij gezegd heeft. Dat doet hij ook aan Israël, doet hij ook aan ons. Als we kwaad doen, moeten we geen goed verwachten. En als we van de Heere afwijken, dan moeten we geen zegen verwachten. Ja, zegt u maar, ik ken mensen die hebben het toch goed in deze wereld, hoor. Ze geven om God en gebod. Dus, en ik kan kinderen van God, nou, die hebben het niet zo breed. Dan schijnt het wel alsof God geen recht doet. Ik zeg, het is maar schijn, hoor. Weet je dan niet dat God gezegd heeft dat het weinigje dat de rechtvaardige heeft, beter is dan de overvloed van vele goddelozen. Want die overvloed die de goddelozen dan nog hebben, die zijn tot hun ondergang. Die werken mee aan hun haastig verderf, zie het maar in het natuurlijk leven. Komt het niet vaak voor, kijk maar rondom. Hoe beter dat een mens gesitueerd is, hoe meer dat hij gesetteld is in het leven. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Maar hoe meer dat hij op zijn eigen benen gaat staan. En zo meer dat hij door de in de praktijk van zijn leven gaat zeggen, wijk van ons. We hebben onze eigen business. We hebben onze eigen werkzaamheden. En onze eigen liefhebberijen. En ons eigen leven. Het is waar, we moeten maar niet om armoe vragen en om ellende. Tijd genoeg als het komt. Maar het is ook waar, dat soms tijden van verdrukking, tijden van teleurstellingen, tijden van armoe, geestelijke armoe, soms ook lichamelijke armoe, financiële armoe, niet te onvruchtbaarste tijden in het leven van de kerk van Christus zijn. Dat is ook zo in Babel gebleken. Ze waren rijk voor de ondergang. En toch, in die 70-jarige ballingschap, niet allemaal. Er zijn er ook geweest, die hebben zich in de situatie geschikt. Die zeiden, nou ja, laat maar komen wat komt, je kan er toch niks aan doen. Maar er waren er ook, die toen ze in ballingschap gezonden waren, begonnen te denken aan wat ze vroeger waren. En die begonnen te roepen naar God. En die zeiden, o Jeruzalem, en dat ging ook niet alleen om die stenen van Jeruzalem, hoor, en om die huizen van Jeruzalem. Dat ging om de God van Jeruzalem. O Jeruzalem, eer dat ik u vergeten, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Het oordeel had toch die zegen in zich. Wel nu, je weet, Jesaja die heeft scherp en hard geprofeteerd. Vooral in de eerste 39 hoofdstukken van zijn profetie. Maar dat vanaf het 40ste vers, dan lezen we die. Sommigen hebben gemeend dat er twee Jesaja's waren, maar daar gaan we natuurlijk niet mee akkoord. Maar dat tweede deel, laat ik het dan zo noemen, wat begint bij het 40ste hoofdstuk, dan zien we toch de andere kant van de zaak. In die 39 hoofdstukken heeft geklonken. Ik zal je wegsturen. Ik ben verbogen op je. Mijn toorn is tegen je ontbrand. Ik zal je zonde ordentelijk voor ogen staan. En dan vanaf het 40ste hoofdstuk, die andere hoofdstukken, tot 66. Daar zegt de Heere, en ik zal je toch niet vergeten. Ik zal je toch niet voor eeuwig verstoten. Zie, dat zijn dan de zegeningen die God als een kerk nalaat hier op aarde. Wat hij toen deed, doet hij nu nog. De Heere zegt, want zij die van mij wijken af, zullen vergaan en zijn als kaf. Ze zullen voor mij niet bekleven die valse godsdiensten bedrijven. En dat geldt ook voor Gods kinderen. Dat geldt voor de wereld in zijn totaliteit, maar dat geldt ook voor de kerk des Heers. Als we God gaan vergeten, als we onze eigen boontjes gaan doppen, onze eigen weg gaan besturen, dan komt het altijd verkeerd uit. Dan komen we net als het volk van Israël altijd in de misère, in de ellende terecht. Misschien zijn er hier vanmiddag wel die zeggen, ik heb ook betere tijden gekend. Hoe komt het toch? Het lijkt wel dat de Heer me verlaten heeft. Dat ik niet meer zingen kan als in de dagen mijn jeugd. Mijn geestelijke ondertrouw. Wel nu, luister eens naar dit woord. Enerzijds, als het waar is dat God zijn hand van u aftrok, schijnbaar. Dan is het om uw ongerechtigheden, zegt de Heer, heb ik weggezond. U weggezond. Omdat we onze eerste liefde verlaten hebben. Omdat we de Heer niet meer nawandelden zoals in het begin. Dat we geen avond konden slapen of we moesten vrede met God gevonden hebben in ons gebed. En de dag niet durfden beginnen voordat we geloofden dat God in genade op ons neerzag. En we de proeven daarvan onze ziel mochten ondervinden. En dan soms tijden dat we zeggen, ach, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Zoals in die vorige hoofdstukken, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En dan zegt de Heere, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet ontfermen over de zoon haar buiks. Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor me. Dat zie dus op Jeruzalem. Natuurlijk op die inwoners van Jeruzalem. De Heere vergelijkt hier het volk met de stad met muren. De Heere zegt, altijd bent u in mijn gedachten. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. En uw muren die zijn steeds voor mij. Zo getuigt de Heere om dat volk dat in ballingschap ging, iets mee te geven. Dat ze straks konden overdenken wanneer ze in ballingschap zouden zijn. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Zo heeft Jezus eens gesproken van die profetie van Jesaja. Want ook toen was het zo. In de dagen dat Jezus op de aarde was, Israël was in diep verval. Het oordeel was onafwendbaar. De Heer had het gezegd tegen zijn discipelen. Zie je die schone gebouw? Zie die blinkende gouden tempelkoepel. Geen steen zal op de andere gelaten worden. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Ze konden het niet geloven. Maar het is toch gebeurd. Waarom? Wel, ze hebben net als in de dagen van Jesaja. Ze hebben hoog spel gespeeld. En eindelijk hebben ze hun woede gekoeld op de man. De bestraffende man in de poort. Die ze terugriep tot God. Die met tekenen en wonderen bevestigde dat hij van den hemel gekomen was. Niet om rechtvaardigen te roepen. Maar om zondaren terug te brengen tot God. En ook in deze tijd. Israël was in doodsnood. En Jesaja heeft er nog een schepje op gedaan. Die zei, het oordeel komt haast. Maar geliefde, dat is nou het evangelie in het midden van het oordeel. Als het gaat over de kerk van Christus, over de gemeente van God, daar is het oordeel nooit het laatste woord wat God spreekt. En dat moet tot bekering leiden, ook bij ons. Dat we zeggen, het oordeel komt. Het vreselijke oordeel komt, onafwendbaar. Maar voordat dat oordeel komt, heeft God dat oordeel aangekondigd, opdat we ons zouden bekeren. Daar gaat het God om. Daar gaat God het om. Als u scherpelijk en
ernstig het oordeel aankondigt. Ook in deze profetie van Jesaja. En als het volk daar kennis van heeft en in armoede uitroept, dan is het verloren. Dan hebben we nergens meer op te rekenen. En dan hebben we geen verwachting meer. Dan komt in diezelfde profetie van diezelfde profeet het genadeharte van God openbaar. Als hij zegt, alzo zegt de Heer, waar is de schrijfbrief van uw liedermoeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Hier roept hij dus het volk van Israël op om de scheidbrief te tonen. Ik denk dat de meesten van u wel weten wat dat woord betekent. De Heere heeft het huwelijk ingesteld, dat weten we. Eén man, één vrouw, vanaf het paradijs af. Maar zoals het altijd maar gaat in de geschiedenis der mensheid, wat God ingesteld heeft, wordt niet altijd gehouden. Wordt meestal niet gehouden. En nu was het zo onder die oude tijd al, dat mensen die getrouwd ze dan op het juiste adres hun nood gingen klagen, dat is namelijk aan de voeten des Heers, en met belijdenis van hun zonde vroegen of God toch genadiglijk de huwelijkstrouw weer wilde herstellen, daar die toch zelf de insteller is van het huwelijk, zo staat het toch in het formulier, dat we met al onze huwelijksnoden bij God terecht mogen komen, omdat God zelf het huwelijk heeft ingesteld. Ik zeg, in plaats daarvan gingen ze toen en nu een makkelijke manier aan. Ze zeiden, nou goed, als je dat niet wil, ik ben de baas in huis, ik ben de man. De man was in die dagen gerechtigd naar hun eigen wetten, naar hun eigen inzetting, om een vrouw die hem niet meer beviel weg te sturen. De vrouw was dat niet. De vrouw was verre de ondergeschikte aan de man. Maar de man kon een vrouw aan wie hij iets kwaads gevonden had staan. En ach, dat hebben ze in het verdere van hun leven uitgebreid. Iets kwaads gevonden, dan denken we in de eerste plaats aan overspel. Maar oh nee, dat was lang niet alles waarom je een vrouw van je kon sturen. Op laatst kon je om allerlei oorzaak je vrouw het bos in sturen. De discipelen komen naar de Heer Jezus. En nee, niet de discipelen, de Farizeeën. En die zeggen, meester, is het een man geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? En dan durf ik het hier op de preekstoel niet eens te noemen, om welke dwaze oorzaken dat men zei, weg jij. Om de allerkleinste geringst, als de was niet schoon was, als het eten niet op tijd was of aangebrand. Al deze dingen en nog legio meer. Honderden bevelen waren er, wetten waren er die de vrouw kon overtreden. En als ze één of meerdere van die regels had overtreden, dan kon de man, die kon een scheidbrief schrijven en het bos insturen, dan moest het maar zien. Dan werd ze aan zichzelf overgelaten. Het was zelfs in de dagen van Mozes, die toch de wetten des Heren ontving, ook over de huwelijksstraat, dat het volk tot hem kwam met allerlei vragen over rechtscheiding. En dat hij op laatst zei, nou ja, ik weet er ook geen raad meer mee. Schrijf dan maar een scheidbrief, een schriftelijk bewijs dat ze je vrouw niet meer is. En stuur ze dan maar weg. Later komen ze dan mee naar Jezus, u kent de geschiedenis. Dan zeggen ze, ja, maar Mozes heeft het toch gezegd. Mozes heeft gezegd, als je je vrouw zat bent om dit of om dat, dan schrijf je maar een scheidbrief en dan stuur je weg. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar van het begin is het al zo niet geweest. Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegelaten, uw vrouwen van u te laten. Maar het is van het begin niet zo geweest. Denk erom, wat Jezus zegt is waar. Hè? En al is het dan dat Mozes uit de nood, in de nood zit het, gezegd heeft, nou geef dan alsjeblieft nog een scheidbrief. Dan is er een wettig bewijs dat je gescheiden bent. En dan kan die vrouw in ieder geval nog met een ander trouwen en verder gelukkig zijn in haar leven. Maar Jezus zegt, dat kwam vanwege de hardheid van je hart. Mijn vader in de hemel heeft het zo niet ingestaan. En daar hebben we ons naar te richten. Toen en nu. Nou begrijpt u ook wat dat volk in de dagen van Jeremia bedoelt. Als ze zeggen, ach, de Heer heeft ons een scheidbrief gegeven. De Heer heeft ons een scheidbrief gegeven, hij denkt niet meer aan ons. Waaruit bewijst hij nog dat hij met ons is. Dat hij in ons midden regeert en leeft. Hij geeft ons over aan onze vijand. Straks moesten we vluchten. Dan komen de Babyloniërs, die nemen ons mee. Dan worden we als gevangenen daar ergens in een hoekje van Babel gezet. En daar moeten we maar zien dat we aan de kost komen. Zie je toch? De Heer heeft ons vergeten. En de Heer heeft ons verlaten. Zo staat het in zondag 9, in het hoofdstuk 49. En dan zegt de Heer, kan een moeder haar zuigeling vergeten? Verlaten, vergeet het kind dat ze gebaard heeft. Schoon deze vergaat. Daar zijn nog moeders, ja die kunnen dat zelfs. Waar elk redelijk mens van zegt, nee, een moeder die zal haar leven offeren voor de zuigeling. Maar de Heer zegt, schoon dat mogelijk is, dat een moeder haar zuigeling prijsgeeft. Ik zal je niet verlaten. Dan bevestigt de Heer. Als ze de grootste ellende nog binnen moet, dan gaan ze de ellende in met de beloftenissen. Ik tuchtig je wel om je ongerechtigheid. Maar ik zal je toch niet verlaten. Schoon deze verlaten. En dan zegt hij in onze tekst. Jullie zeggen nou wel, jullie klagen nou wel. Ach, je hoort niet meer over Gods werk. Wanneer worden er nou nog mensen bekeerd? Je merkt niet meer dat de Heer in ons midden is. Waar doet God nog wonderen? Dan zegt de Heer. Waar is de schijnbrief? Toon hem mij. Hoe komt het als het donker is in uw huis gezit, in de kerk? Hoe komt dat? Heb ik u verlaten? Of heb u mij verlaten? Als u zegt, de Heer heeft me verlaten, dan zegt de Heer, laat de schijnbrief zien. Waar heb u een brief door mijn hand geschreven dat ik u verlaten heb? Laat ons dat vanmiddag in diep en diep doen denken aan onze eigen levenshouding ten opzichte van de Heere en van zijn kerk. Laat ons dat vanmiddag eens tot onszelf doen inkeren, ook als wij klagen. Ja, wat hoor je nog van Gods werk? Waar werkt de Heer nog? Wie vindt de Heer nog? Wie zoekt hem nog? In deze tijd. Waar hoor je nog? Deze en die is in Sion geboren. En dan wordt het zelfs van de preekstoelen wel gehoord. Ik heb het zelf wel gehoord. Dat men zegt. We leven in zo'n geestelijk arme tijd. En de geest. Die heeft zich teruggetrokken. Een geesteloze tijd. Hoort men dan zo. Ik vind dat altijd grenzend aan godslastering, als ik zoiets hoor. Zeg, oh God, is niet waar. Het is niet waar dat u uw geest hebt teruggetrokken. Wij hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Als we over een geesteloze tijd spreken, dan spreken we tegen God. Dan werpen we onze schuld op God. Dan zeggen, het is Gods schuld, die houdt zijn geest in, die werkt niet meer, die bekeert geen mensen meer. En dan komen wij er goed af. Dan zijn wij de slachtoffers, de onschuldigen. Mensen die toch ook graag bekeerd willen worden. Maar God wil het niet, want hij bekeert nou eenmaal maar weinig mensen. Begrijp iets venijn wat de duivel je inspuit. Want hij is altijd bezig om God de schuld te geven. Van de ellende die ik zelf teweeggebracht heb. Dat is een les die heeft hij in het paradijs al begonnen. Dat net dat spant hij elke dag weer opnieuw, ook in het midden van de gemeente. Ook als in de kerk zit. Daarom zijn er zo weinig die met hoop naar de kerk gaan. Die met verwachting luisteren. Die zeggen, Heere, laat het nou op mij zijn. Laat die milde regen vanmorgen, vanmiddag, ook op mij neerdalen. Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Zo weinig met de schuld tot onszelf inkeren. God rechtvaardig. En dat is toch het begin van het nieuwe leven. Ik heb nog nooit een kind van God ontmoet. Die zich beklaagde over verkiezing en verwerping. Bijvoorbeeld, ik noem maar één van die struikelblokken. Die we onszelf voor de voeten werpen. Hoe dikwijls komt het niet voor. Als ik u de rijkdom van Jezus Christus voorstel. In de volle evangelieverkondiging. Dan haakt men in en zegt men. Ja, maar dominee. Niet te ruim preken. Want tenslotte zullen er maar een klein deeltje zalig worden. En de meesten die zullen verloren gaan. Vele geroepen, weinig uitverkoren. Ja, maar dat is geen uitgangspunt voor uw geloof. Je kunt u daarmee niet voor God verantwoorden als je vandaag of morgen voor Gods rechterstoel komt te staan. Want de verborgen dingen zijn er voor de Heer onze God. Maar de openbaarde voor ons en voor ons kind. En wat zijn die geopenbaarde dingen? Geloof in het evangelie. En je zal zalig worden. Ik, Jezus Christus, ben in het midden gekomen. Niet om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaars tot bekering. Alzo zegt de Heer. Waar is de scheiding? Toon mij. Als je nog meer over mij te klagen hebt. Toon me dan de scheiding. Laat me dan lezen wat ik geschreven heb. Je kunt het niet. Toon me de schrijfbrief. Waar is de schrijfbrief van uw lieden moeder, volk van Israël, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Dat is ook zo'n beeld uit het Oude Testament met het volksleven van Israël. Wij weten dat het keer op keer gebeurde, ook onder het volk van Israël, dat ze hun familieleden, hun kinderen, als slaven verkochten. Ik denk maar aan dat hele voorbeeld. En dan kan het met velen vermenigvuldigen uit de dagen van Elisa. Die weduwvrouw, wiens man een profeet was, maar die vroeg gestorven was. Ze had twee zoons. Ze had schulden gemaakt omdat ze geen inkomsten had. En nu kwamen de schuldeisers om haar twee zoons, die ze nog overgehouden had na het sterven van een man van haar weg te nemen. En dan klaagt ze haar nood aan de profeet Elisa. En die bidt God. En die geeft uitkomst. Haal vader. Zoveel als hij had. Alle potten en flessen en pannen die hij uit hebt, zet ze klaar. En hij goot olie uit dat kleine beetje dat ze nog in haar kruik had. Totdat alles vol was. En ze genoeg olie had om al haar schulden te betalen. En ze had nog leeftocht over om haar kinderen groot te maken. Zo is God. Ik wil daarmee zeggen. Dat slaaf worden en tot slaaf verkocht worden. We lezen het ook in de tijd van de wederkeer. Toen stad en tempel herbouwd werd uit Babel. Dat de mensen om aan Jeruzalem te bouwen, aan de tempel te bouwen, zoveel schulden maken, dat ze hun kinderen moesten uitlenen als pacht om eten en om drinken te krijgen van de landerijen die door anderen in bezit waren. Die nood klagen ze aan Nehemia en die maakt daar een einde van. Dus u weet een beetje hoe dat de situatie was in die dagen. Kinderen werden om schuldeisers genoegen te doen. Verkocht. En u zegt de Heere, wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Ik breng u naar Babel. Ik breng u in gevangenschap. Ik breng het oordeel over u. Maar is dat noodzaak? God zegt, had ik schuld? Had ik schuld? Moest ik u verkopen om de schuld die ik niet betalen kon te voldoen? Noem die schuldeisers. Aan wie schuld ik iets? Zegt God. Wie heb ik iets misdaan? Wie schuld ik iets? Dat ik u zou verkopen. Om mijn schulden te delgen. Of wie is er van mijn schuldeisers? Aan wie ik u verkocht heb? Ziet. Om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. En om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Daarom, dat was de reden. Niet omdat God zich had veranderd ten opzichte van het volk. Maar omdat het volk het huwelijk had verbroken met God. Zij waren van God afvoering. En dat is altijd weer de pijl die ook ons moet treffen. Wanneer we klagen dat we Gods werk niet meer zien. Meidig mens bekeerd worden. Zoveel ellende is ook in de gemeente van de Heer. Zoveel afval is onder onze kinderen. Onder onze jeugd, dat ouders zuchtende hun weg gaan. Omdat kinderen de weg naar de wereld verkiezen boven de weg die de Heer ons wijst. Omdat ze geen waarde meer zien in het christelijk leven. Komt het soms ook niet door onszelf? Wat moeten de kinderen nou van ons denken als we elke dag alleen maar bezig zijn met geld en goed en vakantie en eten en drinken en liefhebberijen. En alles wat van deze wereld is. Dan is het toch haast vanzelfsprekend dat onze kinderen, ach die godsdienst van die oude mensen, dat is ook maar net een vorm. Omdat ze het van de vader en moeder geleerd hebben, doen ze het na, maar het heeft geen enkele betekenis meer. Ouders, is dat niet verschrikkelijk? Moeten we dan niet tot onszelf inkeren? En moeten we dan niet zeggen, het is geen wonder dat mijn kinderen geen cent meer om de dienst van God geven. Want ze zien ook in ons als ouders de waarde niet meer. Ze kennen ons zelfs niet als biddende en zuchtende en smekende vaders en moeders. Die God geweld aandoen om zijn genade in ons en in ons huisgezin te openbaren. Erger soms nog, de ouders gaan voor, één keer op een zondag naar de kerk komen. Het niet zo nauw meer nemen in het dagelijks leven. Het net einde leven als dat de wereld leeft. Het enige verschil nog dat we twee keer op een zondag anderhalf uur in de kerk zitten. En voor de rest zijn we aan de wereld gelijkvormig geworden. Met een zuivere beleiding. Dan is het toch ook geen wonder als die kinderen de dienst des Heren de nek toekeren. Daarmee zijn de kinderen niet onschuldig. Voor jongens en meisjes, als hier soms jongens en meisjes zijn die van plan zijn om de kerk terug toe te keren. Al heb je nog zulke slechte ouders, dat rechtvaardigt u niet om God te verlaten om de wereld in te gaan. Want die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Denk je eraan? Smart op smart te vrezen, dat zegt de Heer. Maar die op God betrouwt, op hem alleen, die ziet zijn gunst oneindig groot. Die mag zijn genade smaken. De Heer zegt tegen dit ontrouwe volk: de scheidbrief kun je niet wijzen. Met andere woorden, u hebt afscheid genomen van mij, maar ik heb geen afscheid genomen van u. Dat kunt u niet bewijzen. Om uw ongerechtigheden zijt geverkocht. En om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik? En er was niemand. Dan stelt de Heer naar voren als iemand die al een huis aanklopt. Die binnengelaten wil worden. Die staat en die klopt. In het Hooglied wordt er ook iets van gezegd. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Indien niemand mijn stem zal horen. En de deur zal open doen. Dan zal ik avondmaal met hem houden. En hij met mij. Hier staat het weer opnieuw. Waarom kwam ik? God kwam toch? Of niet? God kwam toch ook tot u? Hij is er toch ook vanmiddag als hij tot u spreekt. Als hij het woord opent. Als hij u de geschiedenis van zijn volk voorstelt onder de oude dag. Want hij is gisteren en heden dezelfde en tot een eeuwige. En er was niemand. Waarom riep ik? God heeft het dan niet alleen daarbij gelaten dat hij gekomen is. Maar hij heeft ook geroepen. Is elke preek niet een roepstem? Een roepstem, kom naar mij. Luister toch niet naar de duivel. Laat je toch niet verleiden door de wereld. Loop toch de mensen niet achteraan die het in dit leven zoeken. Want hij is het niet te krijgen. Waarom kwam ik? Waarom riep ik? En niemand antwoordt. Erger. Erger, jongens en meisjes. Hoe denken jouw vader en moeder erover? Als ze twee, drie keer aan je geroepen hebben, je doet net als je doof bent. Hoe denken ze erover? Basten ze dan eindelijk niet uit? En zeggen die, zeg, wat denk je wel? Wie ben jij eigenlijk? Ik heb je drie keer geroepen, je houdt je voor doof. Om dol te worden. Hoe denk je dat God erover denkt? Als je twee keer op een zondag in de kerk zit. En je doet je eigen zin. Als God je toeroept. Elke dienst weer opnieuw komt tot mij. Hoor naar mijn stem. Ik heb het goede met je voor. Ik zoek je zaligheid. Ik klop aan de deur van je leven. Laat me toch binnen. Laat me toch binnen. Ik wacht totdat mijn hoofd vervuld is met dank. En mijn haarlokken van achteren. Dat is liefde. Dat is Gods genade. Dat hoeft God niet te doen. Hij heeft geen verplichting aan ons. Wij duizenden aan hem. Hij niet aan ons. Maar dat is genade. Dat is nederbuigende liefde. Dat is goddelijke barmhartigheid. Die ons elke zondag bewijst. Als hij zegt, hoor mijn kinderen, neig uw oren en ik zal spreken. Wat erg dan als we zeggen, nou voor mij hoeft het niet hoor. Ik weet genoeg van de Bijbel. Ik ga mijn eigen weg. Ik weet zelf hoe ik wandel. Erg, hè? Kijk eens hoe het met dat volk afgelopen is. Ze zijn in de ballingschap, in de ellende terechtgekomen. Alles is onder zijn voet, onder zijn voeten af, uitgebroken, weggebroken. Jeruzalem een puinhoop geworden. Geen één profeet is ons ten troost gebleven. En niemand weet hoe lang het duren zal. Daar zijn wij niet van gevrijwaard hoor. We hebben ook geen erfrecht op het evangelie. Het is ons genadiglijk verleend, eeuwenlang. Wie zegt het dat het zo blijven zal? Wie zegt het dat God u de gelegenheid zal doen behouden om het woord zijn genade om zijn roepstem te horen? Heden zegt, nu verhard je hart niet. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom klopte ik aan een dovemans oor en niemand antwoordde? Vertrouw je me niet? Is mijn hand de schans kort geworden dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Leg het aan mij, zegt de Heer. Ben ik niet bij de Almachtige God? Graaf eens een beetje in je ziel. Als je over God denkt, wat denk je dan van God? En als je denkt over bekering en eeuwig leven, hoe denk je dan ook? Wees eens eerlijk. Ben je dan meestal niet bezig God aan te klagen? In plaats dat je jezelf aanklaagt. Ben je dan dikwijls niet al cijfers maken in je hoofd van, ja maar, ik kan al wel roepen, maar als ik in het verdoemboek sta, dan kom ik er nooit. Als ik aan die verkeerde kant sta, als ik niet uitverkoren ben, als God mijn naam niet in het levensboek afschreef, begin je dan niet aan de verkeerde kant. En waarom doe je dat? Wees eens eerlijk om van God af te zijn. Om van je smekingen en van je gebeden af te zijn. Je wordt kwaad op God. Je hebt zelfs aan het eind van je leven geen zin meer om God te dienen. Je hebt harde gedachten. Je bent net als die man met dat ene talent. Hij zegt, ik wist wel wie je was hoor. Ik wist wel wie je was. Je maait waar je niet gezaaid hebt. En je vergadert vandaar waar je niet gestoord hebt. Je bent een harde heer. Je bent een harde heer. Dat durven ze tegen de Heer te zeggen. Nou, zo luid op zeggen wij het niet. Maar wees eens eerlijk. Als je eenzaam bent met God. En je weet dat je maar één keer leeft. En je weet het te kort. En dan het oordeel. Wat doe je dan? Buig je dan je knieën in ootmoedigheid voor God. En zeg, Heer, al was er maar één uitverkoren in het hele dorp of in de hele stad. Dan roep ik u aan, wees mij genadig. Laat ik dan die ene zijn. Red me, God. Want ik kan zonder u niet leven. Dat is de weg. En dan zult u bemerken dat eer dat ze roepen, zal ik antwoorden. De Heer hoort het gebed van een arme zondaar. Is mijn hand verkort, zegt de Heer, dat hij niet verlossen kan? Is er in mij geen kracht om uit te rekken? Ben ik dan een leugenaar? Ik heb het beloofd, die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot, maar je vertrouwt me niet. En daarom roept je me niet aan. En daarom laat je scheepje maar voordobberen, totdat het straks strandt op de kusten van de eeuwigheid en de pletter slaat op Gods ongenoeg. Je laat het erop aan, God. Is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, zegt de Heer, wat ik gedaan heb. Door mijn schelding maak ik de zee droog. Of heb ik dat niet gedaan, zegt God? Is heel Israël daar geen getuige van dat ik de zee droog gemaakt heb? De Rode Zee, toen ik het volk uitgeleid heb uit het diensthuis van Egypte en gebracht heb naar het beloofde land. En later de Jordaan, heb ik de Jordaan niet stopgezet, stilgezet, dat ze droogvoets daardoor konden gaan. Was ik het niet, de Heer? Ben ik niet de God die wonderen doet? Is mijn hand verkort, dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht meer om uit te redden? Kijk eens wat ik gedaan heb. Ik stel de rivieren tot de woestijn. Dat haar vis stinkt. Omdat er geen water is. En sterft van dorst. Nee, zegt de Heer. Ik heb u niet overgegeven in het slavenhuis. Dat kunt u van mij niet denken. Vroeger gebeurde dat. We kennen nog het schoolboek. De Negerhut van oom Tom. Dat in de zuidelijke Amerikaanse staten zo'n geweldige oplage gekregen heeft. Waardoor ook mede de slavenhandel is afgeschaft. Hè. Wij hebben, ik weet dat ik het wel 3-4 keer in mijn leven gelezen heb. Waar die arme oom Tom verkocht werd door zijn heer. Ook nog wel een beschaafde man, maar die in armoede kwam en die meer uitkwam. Dan moest de slaven maar verkocht worden. En die in de handen kwam van een wrede slavendrijver. Verkocht werd om op de katoenvelden van Zuid-Amerika katoen te plukken en toen in de grootste ellende stierf. En het kind van Elisa, herinner u zich nog? Op vlucht over de ijsschotsen van de Mississippi om bij de kwekers terecht te komen waar het een veilig thuis vond. Sta me nog voor mijn gedachten. De Heere zegt, ben ik dan zo'n slavendrijver? Heb ik je dan om geld verkocht? Ben ik het dan die je dwong om in gevangenschap te gaan? En dan moeten we allen voor God zeggen, nee Heer. O, als er een straaltje licht in onze ziel valt, en er is een volk ook hier, die zeggen, nee, dat zeg ik niet. Nee, nee, dat hou ik verre van me. Ik heb gezonden. En ik heb gedaan wat kwaad was in Gods ogen. En daarom ben ik hier uw verantwoordschap. Dubbelwaardig, dat is de plaats. Daar wil God ons ook vanmiddag hebben. Ook in de strijd van ons leven en alle teleurstellingen. Misschien als de Heer ons nederdrukt in het stof. Als hij door zijn woord ons veroordeelt. Als hij ons bang maakt voor de dood. En als hij onze zonde laat zien. Dan is er een weg daar om te komen. De Heer zegt, ik heb je nog niet overgegeven. Ik heb je niet verkocht. Maar je bent van mij af weggegaan. Wel nu, als de Heer dat dan niet gedaan heeft, dan mogen wij ook zingen. Voordat we nog een paar woorden spreken, als een woord van toepassing uit Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde zwaar. Hoe lang we ook zijn wetten schonden, hij straft ons. Maar naar onze zonde niet. 103, het vijfde vers. Scheidbrief geeft hoop op een genadige verlossing. Dat is het laatste. Nog geen scheidbrief. Ook voor u. Ook voor mij. Geen scheidbrief. De Heer zegt, als je daarover denkt dat het aan mij ligt, dat je niet bekeerd bent, dat je niet leeft, dat je geen genade ervaart, dan ben je aan het verkeerde adres. Ik heb je geen scheidbrief gegeven. Jongens en meisjes. Keer je toch niet van God af. Geef God geen scheidbrief. Zeg niet, ik red me wel hoor. En wie verzekert me dat ze daar in de gereformeerde gemeente de waarheid in pacht hebben? Nou, dat hebben wij ook niet. God geeft de waarheid niet uit zijn handen. Maar je kan het wel verkrijgen. Hij geeft het mildelijk. En hij verwijt nooit onderzoek aan de waarheid. Als je twijfelt of de waarheid verkondigd wordt, onderzoek aan de waarheid. Je hebt het boek voor je. Je mag het zelf lezen. We zijn hier roos. De Bijbel alleen voor de priester is. Je mag hem zelf lezen. En als hetgene wat ik zeg niet overeenkomstig het woord van God is, mijn deur staat dag en nacht voor je op. Maar als ik spreek naar het woord van God, dan zal je hoofd moeten buigen. Of nu of voor even. Dan zal je nu tot God moeten gaan en zeggen, Heer, het is waarheid wat gesproken is. Gij hebt geroepen, maar ik heb geweigerd om te antwoorden. Ik had andere dingen om te doen. De lust van mijn leven was niet in uw dienst. Ik wilde mijn eigen leven inrichten. Naar mijn eigen zin en naar mijn eigen wil. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, dat loopt op een falikante mislukking aan. Daar komt niks van terecht en er blijft niks van over dan ene grote poel ellende. Kijk maar, Israël is er het voorbeeld van. Als ze God verlaten, dan zijn Gods in de ballingschap. En dan is er geen tempel meer en dan is er geen eredienst meer en dan leven ze onder de heiden. Maar nu is het in het midden van dat oordeel, de trouw van God, dat hij ook vanmiddag ons niet aan ons lot overlaat, maar dat hij ons toeroept. En als het dan zo ellendig is, dat je alleen voelt, verloren, alleen, hopeloos, ellendig, dat is niet mijn schuld. Dat is niet omdat ik u verliet, want je kunt de scheidbrief niet je kunt hem niet doen. Dat ik de band met u verbrak. Waar heeft God het teken van het verbond waarmee u tekende teruggenomen? En op welke dag heeft hij tegen u gezegd, ge zijt niet meer een gedoopte. En ge zijt niet naar mijn naam genoemd. En ik wil u in mijn boek niet zien. Waar heeft God het gezegd? Waar heeft hij u uit het boek van de kerk hier op aarde geschrapt? Je moet gaan voor de prijs. Maar als u zegt, nee, dat is waar. God heeft mijn naam er niet uitgeschrapt. En heeft het teken van zijn trouwverbond niet teruggenomen. Waarom wandelt u dan niet in de weg des Heer? Waarom zoekt u hem dan niet terwijl dat hij te vinden is? En roept hem niet aan terwijl hij... Waarom heb u dan andere dingen die altijd boven God en zijn dienst gaan? Bekeer u toch tot de Heer. Bekeer u toch nu in de tijd der bekering. Je weet niet hoeveel tijd je hebt om tot bezinning te komen. Om te zeggen, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal teruggaan naar de Heer. En ik zal eerlijk mijn schuld belijden. En ik zal zeggen, Heer, ik heb gedwaald. Ik heb in omwegen gewandeld. Ik heb uw woord niet in acht genomen. Ik heb mijn eigen boelen nagewandeld. Heer, ik heb een berouw van. Ik heb een verdriet van. Dan is God genadig. Eer dat ze roepen, zegt hij, zal ik horen. Dan verzeker ik u in de naam van God dat ge niet aan een dovemans deur zal kloppen. Wat God zo menigmaal bij u wel gedaan is. Aan dovemans deuren geklopt. Maar gij zult bij God niet aan een dovemans deur kloppen. Als ze dan ten laatste aan mij roepen, zegt hij, dan zal ik horen. Zo is onze God. Zo is onze God genadig en barmhartig. Groot van goede tierenheid. Je kunt de scheidbrief niet tonen. Je kunt het niet. Want God heeft geen afscheid van u genomen. Daarom zit hier vanmiddag in de kerk. En laat het tot troost zijn. Ook voor u. Die met God in ondertrouw gegaan zijn. Die plechtig. Met God een verbond sloot en God met u, dat ge van achter hem niet zou afkeren. Die tegen de zonde en de wereld gezegd heeft, heen en uit, heen en uit. Die uw hart en leven aan God heeft opgedragen in de tijd van uw ontrouw. In de tijd van uw geestelijke jeugd, toen ge de Heer nawandelde. Toen ge het verbond met hem bevestigde, elke dag. Toen ge hem lief had, boven alles wat in de wereld is. Ach, gedenk aan die eerste liefde. Keer weder, o Sulemiet. Het is Gods schuld niet dat ge menigmaal in duisternis gaat. Ge kunt de scheidbrief niet tonen. Nee, God zal hem ook nooit over u uitschrijven. Laat dat dan voor u een reden te meer zijn om te zeggen, ik zal wederkeer. Tot mijn eerste man, tot mijn vorige man. Die trouwe man, die man die ons nooit geen verdriet gedaan heeft. Die voor ons gezorgd heeft met huid en haar. Met alles wat we hadden en wat we waren. Die onze zonde ons vergeven heeft. En ons genade bewezen. En zijn liefde in ons hart uitstort. Zal wederkeren tot mijn eerste man. Mijn vorige man. Want toen was het beter. Dan ik. Hij heeft de scheidbrief nog niet gegeven. En daarom het is nog de wel aangename tijd. Hoop op de Heer. Gij vrome is Israël in ons. Daar zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. Daar moeten we het van hebben. Daar mogen we op vertrouwen. Genade. Genade alleen. Kom, laat ons wederkeren tot de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Maar hij zal ons genezen. Hij zal ons ten derde dagen wederom levend maken. Met de opstanding van Christus heeft God het ons geopenbaard. Hij ziet geen zonden in geen Jacob en geen overtreding in Israël. Hij is trouw aan zijn verbond en is altijd blij. Totdat we straks als een reine bruid hem tegemoet gevoerd worden. Zonder zonde. Amen.
Lieve Heere God in de hemel. Breng ons weder, o God, tot de erfenis die u ons uitgedeeld hebt. Verbrokenen van hart en verslagenen van geest zijn bij u welkom. Zolang we op de aarde zijn, zijn we bedervers. Maar uw genade en uw trouw, die zult ge niet van ons ontnemen. Die gelief gehad hebt, die hebt gelief gehad ten einde toe. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Opdat we dit geloven zouden, gaf het ons bekondigd. Je hebt de scheidbrief niet gegeven. Wij hebben God tot troost misdaan. We zijn van het heil vooraf gegaan, u niet. U bleef getrouw. Mogen we zo de week ingaan met verwachting. Met hoop op God. Met belijdenis van onze zonden. Met wederkeer tot u van wie we afgekeerd zijn. Opdat we vrede mogen vinden. In uw ogen door de gerechtigheid die bestaan zal tot in alle eeuwigheid. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Amen. De slotzang der gemeente is uit een vierde psalm, het vierde vers natuurlijk. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koren en most wel lustig leven in hun overvloed verbreid. Ik zal gerust in vrede slapen en lig ongestoord neer. Want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Het vierde vers van de vierde psalm.
En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.